Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Na de wet des Heren en de hoofdsom ervan zingen wij Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Psalm 135 en daarvan het derde vers. Hoort de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde hem. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus zeide: gij zult de Heere uw God lief hebben met uw hele hart, met uw hele ziel en met uw hele verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Bidden wij om de opening van het woord en de bediening door de Heilige Geest. Groot en heerlijke God, tot u komen wij in het gebed. U danken wij voor uw trouw, uw goedheid, uw liefde in de week die achter ons ligt aan ons betoond. U hebt niet gedaan naar datgene wat wij met u gedaan hebben. U hebt ons niet verlaten en niet begeven. Maar u hebt in uw grondeloze barmhartigheid ons van dag tot dag gegeven wat we nodig hadden. Heb dank, Heere, voor uw trouwe zorg, waarvan ieder wel kan spreken, de kinderen en de ouderen. Wij bidden om een geopend oog, dat we al die zegeningen ook opmerken. Wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht, Heren, want wij belijden het dat we het zo gewoon vinden en dat het zo vaak vanzelfsprekend is. Wat een zegen is dat als dat anders is geworden in ons leven en dat zelfs ook de kleine, de gewone dingen van elke dag voor ons een wonder worden. Heren, open onze ogen daar telkens weer opnieuw voor, door ons te laten zien waar ons recht ligt, recht op niets. En als we dan moeten tellen alles wat we daarbovenuit ontvangen. Heere, waar hebben wij het aan verdiend? Uw goedheid is hemelhoog. Maar het was ook uw bedoeling, Heere, dat al die zegeningen ons tot bekering zouden leiden. En nu komen wij voor uw aangezicht om ons ook vanmorgen onszelf te onderzoeken of ook al die zegeningen ons tot bekering geleid hebben. Of tot een hernieuwde bekering. U hebt ons uw woord gegeven en uit kracht van dat woord mochten we samenkomen vanmorgen in uw huis. En uit kracht van dat woord wilt u vanmorgen spreken tot de gemeente de woorden van het eeuwige leven. Zend uw licht en uw waarheid en de leiding van de Heilige Geest, opdat wij het niet alleen zullen horen, maar het ook mogen opmerken en verstaan. Wij bidden om uw licht in ons verstand dat duister is. Wij bidden om uw kracht voor ons hart dat gesloten is. Wij bidden om leiding, om geloof, om versterking van het geloof. Wij bidden of u ons vanmorgen genadig wilt zijn in alle opzichten, Heere. Of u ons in gunst van boven wilt neerzien. Wij bidden, doe ons het geloof beoefenen. Wij bidden, wil ons in het geloof ook sterken. Wij bidden tot u die in de hemel zit om een gezegende dienst. Tot de eer en verheerlijking van uw naam. En dat uw koninkrijk verder uitgebreid zou worden. En dat degenen die uw naam ootmoedig vrezen ook gesterkt mogen worden om voor te gaan in de strijd van het geloof. En dat allen die hunkeren naar de zekerheid, om het ook te mogen weten, die Christus, is hij ook voor mij gestorven. Wilt u ze dichterbij brengen, Heere, bij dat geloof? En wilt u dat dan doen op uw wijze, zoals gij het altijd gedaan hebt, dat u afdaalt tot daar waar tot u gebeden wordt. En daar verricht u dat wonder. Daar opent u de ogen. Daar mogen we ontvangen datgene waar we uit onszelf nooit bij kunnen komen. Maar wat u geeft naar uw belofte aan allen die het van u verwachten. Help ons om de prediking eenvoudig en duidelijk uit te brengen, aan het hart van de gemeente te leggen. Zegen onze kinderen, zegen de jongeren, zegen de ouderen, zegen degene die meeluisteren aan de kerktelefoon, met elkaar of alleen. Geef dat uw woord ook daar mag doorklinken. En laat het zo voor ons allen, Heere, een rijk en een gezegende dienst zijn, dat we voor het eerst of opnieuw verbonden worden aan de troon van uw genade. En zo verwachten wij alles van u. Dit is ons gebed voor deze dienst. En wilt u dat verhoren om Jezus wil. Uit genade. Amen. U vindt de schriftlezing, gemeente, in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het tweede hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 17. De brief aan de gemeente van Pergamus. De Openbaring van Johannes, het tweede hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 17. En daar luidt Gods woord dan in Openbaringen 2 vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk daar de troon van de Satan is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen. Opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden. Het welk ik haat. Bekeer u en zo niet. Ik zal u haastig bijkomen. En zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. De tekstgemeente vindt u dan in deze derde brief, de brief aan de gemeente Pergamus, en dan als kerntekst vers 17. En daarvan de woorden die zo'n beetje middenin geschreven staan. Vers 17 en dan in het midden, daar lezen wij: die overwint. Tot zover. Ik heb enkele afkondigingen voor u. Allereerst onze zieken. In de Lievensberg, daar verblijft mevrouw Quist Deurlo, Beatrixstraat. Mevrouw Friedrichs, burgemeester Hoevenstraat. Opgenomen werd de heer Nachtegaal, KI20. Thuis mochten komen mevrouw Koster uit Bergen-op-Zoom en de heer Everaars uit Halsteren. Dan zijn er enkele bijeenkomsten van de week. Dinsdagavond om 19:30 Bijbelstudiekring. Woensdag om 20:00 Bijbelleeskring. Woensdag eveneens om 20:00 lidmatenkring. En donderdag om 19:30 mannenvereniging. En dan deel ik u mee dat in de afgelopen week ontvingen wij een beroep van de hervormde gemeente uit Veen in Noord-Brabant. Dan gaan we nu onze gaven geven voor de dienst van de Heere. De eerste gave is voor het diaconaat. Tweede gave voor de kerkvoogdij. En uw derde gave voor de verwarming. En dan gaan wij daarna zingen Psalm 99. 99 vers 1. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, het eerste en het tweede vers. gemeente, die overwint. De Heere Jezus Christus stelt zich in deze brief voor als de legerofficier van zijn soldatenkorps in Pergamus. En hij heeft in Pergamus een onderzoek ingesteld naar zijn strijdkrachten. Staan ze op een wachtpost? Worden zijn bevelen stipt uitgevoerd? Want christenen moeten op wacht staan. Alleen door waken en bidden wordt de overwinning in de strijd van het geloof behaald. En dat gaat niet vanzelf. Strijden en waken, dat kost geloofsinspanningen. Dat kost gebedsoefeningen. En deze strijd die vraagt geopende ogen en geopende oren en ook opmerkzame harten. En de hele inzet van de persoon wordt geëist. Want de gemeente van de Heer Jezus Christus is een strijdende kerk op aarde die overwint. Welke strijd heeft Christus hier op het oog? Job, die zegt dat ieder mens een strijd heeft op aarde. Is dat zo? Ik denk het wel. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart. Dat is een gevolg van die definitieve scheiding van ons met God. Door die misstap in het paradijs maakte de mensheid een dodelijke val. En nu voert de mensheid een bittere en een verbeten strijd om dit aardse bestaan. Een verbeten strijd om de aardse goederen te bezitten. Een bittere strijd om het leven te behouden. En ook om tegenslagen die je tegenkomt op de weg door dit leven heen, om die tegenslagen te verwerken en om er doorheen te kunnen. Maar ieder verliest deze ongelijke strijd. En deze strijd wordt in onze tekst niet bedoeld. Die overwint. Welke strijd heeft Christus hier op het oog? Wel, door heel de Bijbel heen lezen wij van die grote, altijd durende geestelijke strijd. Dat is een unieke strijd. Dat is een strijd tussen God en de Satan. Eerst al in de hemel, maar daar is de Satan uitgeworpen, en toen later op de aarde. De Satan heeft op aarde de strijd tegen God geopend. En door zijn geslaagde verleiding van Adam en Eva in het paradijs kreeg hij vele aanhangers. Alle mensen hangen hem aan, betrouwen hem en hebben hem lief. Maar God liet het er niet bij zitten. Het plan van God van strijd en overwinning lag klaar. Christus nam het voor die diep gevallen mens op. Christus heeft de Satan overwonnen en hij is de overwinnaar. En de grootste overwinning staat op naam van onze Heer Jezus Christus. En wie deze heiland lief gekregen heeft, die kan alleen maar zeggen, hij is de één uit duizend. Glorie voor Jezus Christus. Want hij heeft de zwaarste strijd op deze aarde alleen gestreden. En op grond van die overwinning van de heilandgemeente heeft God gezegd, nou zal ik ook naar mijn schapen vragen in Pergamus. goedertieren als de Heere is, zond hij verkondigers van de blijde boodschap van Christus' overwinning naar Pergamus. En daar is het ook verkondigd, daar is geen andere naam onder de hemel door welke we moeten zalig worden dan de naam van Jezus. En uit die mensenmassa in Pergamus vergaderde de Heere zich een gemeente ten eeuwige leven. Jongeren en ouderen kozen voor Christus. Weer moest de Satan het van Christus verliezen. En hij moest hen, die de gegevenen van de Vader genoemd worden, hij moest ze uit handen geven. Die overwint. En nou bedoelt de Heere Jezus gemeente de strijd om christen te blijven. Toen jongeren en ouderen daar in Pergamus de goede keuze mochten doen voor Christus, toen werden zij deze geestelijke strijd gewaar. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Wie door God bekeerd wordt, die wordt deze geestelijke strijd in zijn leven gewaar. Als het geloof doorbreekt, dan denk je, nou ben ik er. En nou heb ik het. En nou zal ik altijd de Heere Jezus lief hebben. En ik zal me nooit meer laten misleiden door al die invloeden, die verkeerde invloeden van de kant van de wereld. Maar waar komt dat anders uit? Wie eerlijk is, die zegt, wat val ik mezelf daarin hard tegen? En hoe troostvol is het dan dat de Heiland van morgen deze woorden zegt. En dat hij zegt, ik weet uw werken. Ik weet uw strijd om christen te blijven. Ik weet dat u zich vastgrijpt aan mijn naam die u verkondigd is. Als de enige naam tot zaligheid gegeven. Ik weet dat ik voor u de enige ben waar u hulp en kracht en troost zoekt. Ik weet ook dat u de Bijbelse leer door het geloof alleen, uit genade alleen, dat het voor 100% genade is, dat u die Bijbelse leer niet verloochend hebt. U hebt dit geloof vastgehouden, ook toen het bij jullie ontzettend moeilijk was, toen die vervolgingstijd er kwam. En mijn getrouwe getuige Antipas, die is bij jullie gestorven, de martelaarsdood, omdat hij vasthield aan mijn naam. En ik weet ook dat jullie toen ook niet je schouders opgehaald hebben. En maar gauw gezegd hebben, nou daar hebben we met Antipas hebben we niks te maken. En we kennen die naam van Jezus niet. Nee, u bleef staande. Gaf ik u die volharding niet? Wel nu gemeente, ook in onze gemeente vecht de Heere deze geestelijke strijd uit met de Satan. En de inzet bent u en ben ik. En de paasoverwinning van Christus is zichtbaar in onze gemeente. Is het geen wonder dat in een wereld die afscheid genomen heeft van God, dat er toch een gemeente op zondag in de kerk zit te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven? Is het geen wonder dat God hier in deze kerk naar ons toekomt met zijn woord, met zijn Heilige Geest, met zijn verbond, met zijn beloften? God laat verkondigen dat u en ik dat kindschap, om weer kind van hem te mogen zijn, dat we dat terug kunnen krijgen. En de paasoverwinning van de Heiland op de Satan en zijn machten en krachten is groot genoeg, hoor, om u en mij in te zetten in dat kindschap van God. En de kracht van de Heilige Geest is sterk genoeg om je innerlijk over te buigen en je ervoor in te winnen voor de liefde van Jezus Christus? Want de Heere die wijst ons zo in zijn woord en ook door de doop waarmee we gedoopt zijn, wijst de Heer ons de weg om dat kindschap van hem te ontvangen. De besprenging met dat water wat hier gebeurt als kleine kinderen gedoopt worden. Dat water, dat wijst ons de onreinheid van onze zielen aan. Wij hebben een zwarte zondaarsziel. Tevens worden wij vermaand om onszelf voor God te verootmoedigen. En om die reinheid, dat schoonmaken van die zwarte zondaarsziel, niet van onszelf te verwachten. Ook niet bij jezelf te zoeken, maar buiten jezelf. In Jezus Christus, het leven moet ons Christus zijn. Nou, als wij de doop beleven, dan worden wij de geestelijke strijd gewaar. De strijd om Christen te blijven. Die overwint. Wat hadden ze deze belofte, gemeente in Pergamus, hard nodig? Want Pergamus, dat is niet alleen maar een plaats waar de Satan werkt, maar waar die woont. Waar die woont, daar heeft hij zijn residentieplaats. Daar was zijn hoofdkwartier. Zijn troon stond er. En vanuit die troon deelde de Satan zijn bevelen uit. Was die troon van Satan, was die met het blote oog te zien? Ja. In die stad Pergamus, daar stond een groot altaar voor een heidense afgod. De oppergod Zeus. Aan deze afgod werd dezelfde naam gegeven als aan de Heer Jezus Christus. De naam Redder. Dat Zeus-altaar van die oppergod nam dus de plaats in van het altaar van de Heer Jezus Christus. Dat is satanisch. Dat is satanisch. Om aan een niet bestaande afgod dezelfde eer en dezelfde plaats te geven als aan Jezus Christus, de echte heiland der wereld. Geen christen in Pergamus piekerde erover om ooit nog één offer te brengen aan die oppergod Zeus. Die brug die was in hun leven opgehaald. Voorgoed. Weet je wie er wel over piekerde? De Satan. Hoe breng ik deze gemeente van Christus ten val? En hoe breng ik ze zo ten val dat ze geen licht van de Heer Jezus kunnen verspreiden? Daar zette hij een valstrik neer, waar de hele gemeente in gevangen moest worden. De valstrik van de Nicolaïten. Naamchristenen bleken dat te zijn. Meelopers met de echte huigelaars die net deden alsof. Christus zegt tegen hen: als gij u niet bekeert, dan kom ik met het zwaard van mijn woord. En dan zal ik oorlog tegen u voeren, tegen uw leer en tegen uw overtuiging. Wel nu, via deze Nicolaïten probeert de Satan daar in Pergamus de grenzen tussen kerk en wereld uit te wissen. En het appel klinkt in Pergamus: aantreden, meedoen. De Satan doet een appel op die oude begeerten in de christenen. Die oude begeerten waarvan ze meenden dat die allang verstorven waren toen ze tot bekering kwamen. Maar het blijkt dat die oude begeerten nog springlevend zijn. En het is zelfs mogelijk, gemeente, dat ze nog sterker en vuriger en listiger voor de dag komen dan ooit tevoren. Nou, dat is een oude truc die de duivel ook al uitprobeerde bij het volk van Israël in de woestijn. Wel eens van Bileam gehoord, schrijft Christus aan de gemeente. Bileam, de heidense koning Barak, die had Bileam ingehuurd om dat volk van Israël te vloeken. Maar Bileam kreeg geen vloek over zijn lippen. Hij moest Israël zegenen. De Heere dwong hem daartoe. Barak kwaad, Bileam teleurgesteld. God is niet los te weken van het volk Israël. Probeer het andersom, zei Bileam. Week Israël los van hun God. Dan zal hun God hen wel moeten vloeken. Barak, organiseer een feest voor uw godheid Kamos. En hang dan van die uitnodigingsplakaten aan bomen en lantaarnpaals daar in de buurt van het volk Israël. En wacht dan maar af. Wacht dan maar af wat er gebeurt. Maar ze kwamen hoor. Israëlitische jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Op het feest van koning Barak. Echt. Even een avondje uit. En toen het feest in volle gang was, sloeg de duivel zijn slag. Weldra liggen Moabitische vrouwen en meisjes in de handen van heidense jongens en van heidense mannen. Het is me een bende geworden daar. Toen moest God zijn volk wel vloeken. Maar Bileam vergiste zich. Niet in Israël, maar wel in de God van Israël. De Heere vloekte zijn volk niet. Hij strafte ze wel. Ontzettend zwaar. Maar nochtans gedacht God aan zijn verbond met hen. Die overwint. In Pergamus gemeente herhaalt zich deze geschiedenis van Israël. Christenen die sluiten onder invloed van de leer van de Nicolaïten een compromis. De Heere dienen en meedoen met de wereld. Men zegt dat men de gemeente wil sparen. Men zoekt een goede kans om de gemeente de strijd, de geestelijke strijd te laten overleven. Al te streng en al te strak is ook niet goed. Wie op ieder korreltje zout strooit, komt er ook niet. Waarom overal van weg blijven? Je bent toch burger van Pergamus? En in de Bijbel daar staat toch dat we allen die in hoogheid zijn gezeten moeten eren? Vat het dan maar op als een eenvoudig eerbetoon. En lig er verder niet wakker van. Dat is de tactiek van de vorst der duisternis. Die verleiding om zo mee te doen, gemeente, met de stadsfeesten in Pergamus. Die verleiding die spitst zich daartoe. Op de mooiste en op de teerste begeerten die God gegeven heeft aan een man en een vrouw in het huwelijksleven. Voor het voortplanten van de mensheid. Afgodenoffer eten. En hoereren. Wat is de duivel sluw. Verschillende christenen vielen in deze zonden. Gelukkig niet allemaal. Die overwint. Hoe is dat bij ons? Maandelijks, wekelijks, dagelijks komen de uitnodiging binnen in onze huizen. We halen ze zelf in huis of anderen doen ze door de brievenbus. En die uitnodigingen worden echt wel gelezen. Neem maar in uw gedachten uw afgod, die u aanhangt en die u lief hebt. Wat een afgod is, dat is ongeveer dit in je leven. Lieve afgod, elke avond gebed te doen. Gedoopte jongens en meisjes laten hun dagboekje een keer dicht. Ze voelen soms best, het is niet te combineren met wat ik gedaan heb. Hun gedachten, onze gedachten, Zijn bij wat we gehoord, gezien of gedaan hebben, meedoen. Zo lacht de Satan in zijn vuistje. Als de grens tussen kerk en wereld in je leven maar uitgewist wordt. Of dat die niet getrokken wordt in je leven. Die overwint. Pergamus bezat nog een tweede troon van de Satan, die ook in onze tijd zichtbaar is. Pergamus bezat samen met een eiland Kos, wat verderop, een genezingscentrum van de heidense afgod Asclepia. In naam van de goden, door het brengen van allerlei offers, werden allerlei duistere machten en krachten opgeroepen om mensen de gewenste genezing te geven. Genezingen door behandelingen met hypnose, door slaapkuren in de tempel enzovoort. Niet de God van hemel en aarde, maar een afgod stond in het middelpunt als de enige heelmeester. Satanisch is dat, om de genezing toe te schrijven aan een afgod die niet bestaat, in plaats van aan de God van hemel en aarde, die overwint. U zegt, wat doet een christen in zo'n stad? Lot woonde ook in Sodom, hè? Ook zo'n plaats waar de troon van de Satan was. Niks bleef er van zijn gezin over bij Lot. Ja, maar Lot kwam er door eigen schuld. De christenen in Pergamus niet. Zij hadden dezelfde opdracht van Christus als die genezen man. Met die naam Legio. Waar de duivelen uitgeworpen werden door Christus. Misschien herinnert u het wel. Hij vroeg aan de Heer Jezus toen hij genezen was. O heiland, mag ik met u mee? Mag ik u volgen? Mag ik overal bij u zijn? Mag ik bij u blijven? Nee, zegt de Heer Jezus. Nee joh, dat kan niet. Je moet naar huis terug. En dan moet je maar aan je vrouw en je kinderen. En aan de buren moet je maar vertellen wat een grote dingen dat God in je leven gedaan heeft. Tegen de christenen in Pergamus zei de Heer Jezus niet. En nou moeten jullie maar gaan verhuizen. Want dat is geen wonen in zo'n stad. Of jullie moeten maar emigreren. Want hier in de omgeving kun je nergens terecht. Ga desnoods in Jeruzalem bij de tempel wonen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, jullie moeten dat licht van mijn genade laten schijnen in dat donkere Pergamus. Thuis vertellen wat grote dingen God in je leven gedaan heeft. En anderen in Pergamus jaloers maken op mijn liefde tot zondaren. Nou, begeert u dat ook, gemeente? Om op de plaats waar God u gezet heeft, waar u woont, om een licht te mogen zijn van Christus. En om dat licht ook te laten schijnen. Is Christus u dat waard? In Pergamus komt er nou uit wat er in sommige christenen zit. De zonde van het compromis. Meedoen. Maar God haat hun daden. De Heer heeft een afgrondige afkeer van dat compromisleven. De Heer kan het niet uitstaan. Hij die alles gegeven heeft zonder compromis. Hij eist van zijn gemeente, van u en mij ook alles. Zonder compromis. Onderken, erken, beleid en dood. Die oude Nicolaïtische geest in u en mij. Die overwint. Maar hoe kan een christen nou in zo'n stad overwinnen in Pergamus?
Nou, de Heer Jezus die reikt het wapen aan. Hetzelfde wapen als dat hij zelf ook gebruikt heeft in zijn strijd, in zijn verzoekingen tegen de Satan. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. En dan moet u opletten, dat zwaard dat is geen verdedigingswapen, maar het is een aanvalswapen. We moeten met dat wapen niet afwachten tot de vijand ons een keer verrast. Maar wij moeten met dit wapen de vijand aanvallen. We moeten de vijand voor zijn. Dit zwaard, gemeente, dat is het woord van God. Tweesnijdend, dat betekent dat dit zwaard altijd doel treft. En het slaat midden door. Het valt de ene kant op of de andere kant. Het valt, als het niet ten leven valt, dan valt het ten dode. En als het niet ten dode valt, dan valt het ten leven. En Christus, die hanteert dit tweesnijdend scherp zwaard in de gemeente van Pergamus. Scherp valt de genadeklap van dit zwaard op de gemeente neer. Bekeert u, bekeert u. En zo niet, dan zal ik de aanval tegen u openen. Die overwint. Christus reikt ook vanmorgen zijn gemeente het zwaard van zijn woord aan. Hoe? Wel, de Heer Jezus die neemt u op zijn oefenschool. En de Heilige Geest wordt uw leermeester. En het leerboek, dat is Gods woord. Hebt u zin om de oefeningen te volgen? Het is voor beginners en voor vergevorderden. Wie voor het eerst mee wil doen, hartelijk welkom. Wie het jaren heeft laten sloffen, pak de draad weer op. Wat zegt het woord van God over het compromisleven? Zoek het maar op. Er staat geschreven dat de Heer Jezus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Is er iets onduidelijks aan? Aan de hand van voorbeelden werkt de Heilige Geest dat voor u uit in zijn woord. Laten we elkaar wat helpen vanmorgen. Sla het maar op, Hebreeën 11. Mozes stond op de tweesprong. Egypte of Israël. En hij koos liever met het volk van Israël kwalijk behandeld te worden, dan dat hij zich voor een tijdje zou mogen genieten in de schatten van Egypte. Mozes toch. Ja, maar het was echt Israël. Rut stond ook op een tweesprong. Hè? Moab of Israël. En ze koos voor God. En ze zegt, die God en dat volk, dat wil ik dienen. Die God en dat volk van mijn schoonmoeder Naomi. Rut toch. Ja, maar het was echt. Ze koos voor Christus. Daniel stond op zo'n tweesprong. De God van Babel of de God van Israël. Daniel bleef trouw aan de God van Israël, aan de God van zijn vader en moeder, aan de God van het volk van Israël. Daniel toch. Ja, maar het was een echte keus. Die God wilde hij dienen. Petrus, die stond ook op zo'n tweesprong. Zijn mond houden over Jezus en met rust gelaten worden. Of doorgaan met dat praten over de Heer Jezus en dan de gevolgen ervan ondervinden. Hij kon niet nalaten om over de Heer Jezus te spreken. Petrus toch? Ja, die overwint. Zo zijn ze er geweest. De eeuwen door die niet bezweken zijn voor het compromis. God dienen en de wereld dienen. Wat dan is uw godsdienst, huichelachtig gemeente. Hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze ook waren. De tactiek van de Satan was hen niet onbekend. Hadden ze zulke goede speurogen? Nee. Waren het van die doorgewinterde soldaten ook niet? Maar hun kracht lag in het gebed. In het gebed van de biddende hoge priester in de hemel. Waarvan ze wisten, die altijd voor ons bidt. Maar ook tot vertroosting in hun eigen gebed. Als ze vroegen, Heere, geef mij uw Heilige Geest. Om met vrijmoedigheid te mogen spreken over uw naam en tot uw eer te leven. En dat zwaard van Gods woord, gemeente, dat is ook scherp ten opzichte van allerlei occulte genezingscentra in onze tijd. En misschien dat iemand denkt, nou ja, dominee, u hebt makkelijk praten. U bent zeker nooit ziek geweest. En u hebt geen gehandicapte zoon of dochter. En u bent zeker niet ongeneeslijk ziek dat de dokters je opgegeven hebben. Want dan zou je wel anders praten. Dan zou u misschien ook wel bij Jomanda zitten. Of bij andere duistere genezers. Hoe weet een christen dat hij naar zulke genezers niet toe mag? Nou, we zoeken het op. In het woord. Het woord dat zegt, de Heere uw God heeft u verboden om niet naar waarzeggers, duivelskunstenaars, tovenaars of bezweerders toe te gaan. Duidelijk, hè? Dat is duidelijk. Twee voorbeelden. Kent u Saul? Hij ging naar een waarzegster in het plaatsje Endor. Hoe kwam die daartoe? Je moet er altijd op letten. Naar de oorzaak. Hoe kwam Saul ertoe? Weet je wat er staat? De Heere was van hem geweken. En waar een mens dan toe komt, dat hou je niet voor mogelijk. Knapte Saul op? Het werd alleen maar erger. Ach, misschien denkt iemand, nou ja, u praat maar. Maar ik ben er ook geweest. En ik heb geen pijn meer. En het gaat goed met mij. Dan kan ik alleen maar vragen, is de Heere soms ook van u geweken? En toch zegt de Bijbel, beter pijn met God dan zonder pijn en zonder God. Kent u Paulus? Had een doorn in het vlees, hè? De een zegt het was een oogziekte, de ander zegt epilepsie. Het was ontzettend pijnlijk en lastig. Bij elke beweging die hij maakte, ook met preken, had hij de last van. En dan voelde hij die scherpe doorn. Hij wilde er van af. Wie kon hem er van af helpen? Hij bad tot God. Tot 3 keer toe. O God, neemt die scherpe doorn uit me weg. Maar de Heere die zei, Paulus, ik heb iets anders met je voor. Die doorn in het vlees, die moet blijven zitten. Maar mijn genade is u genoeg. En als Paulus later met Lucas, de christendokter, langs dat eiland Kos varen, dat eiland Kos ook met zo'n genezingscentrum, dan varen ze voorbij. Daar genezing vinden, probeert hij zelfs niet. Dat is de houding van de christen die met God leeft en die met God overlegt. Die overwint. Moeten christensoldaten zich dan niet vele dingen ontzeggen? Dat is waar. Maar Christus belooft hen vergoedingen. Vergoedingen niet uit verdiensten, maar uit liefde geschonken. Christus die zorgt met zijn vergoedingen voor een heerlijk tegenwicht in deze strijd. En door deze vergoedingen beurt de heiland zijn soldaten wel eens zo ver boven de strijd uit. Alsof ze helemaal geen strijd hebben. 2 dingen worden voor onderweg beloofd. De heiland die zegt, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Manna, wat is dat? Dat is levensbrood. Wat het volk van Israël elke dag opraapte toen ze door de woestijn heen reisden naar Kanaan. Wat betekende dat voor Israël? Dat manna. Dat de Heere zorgde voor de mogelijkheid dat ze de woestijnreis ook doorkwamen. En dat ze ondervonden hoe trouw God voor hen zorgde van dag tot dag. Als de Heere dat manna inhield, dan had Israël niks. Ze konden dat manna zelf niet laten regelen, regenen naar beneden. En wat vroeg God? Oprapen Israël en eten. Christus zegt, ik ben dat manna. Ik ben dat brood des levens. Ik ben dat levensbrood voor mijn kinderen onderweg. Dit manna is verborgen, dat wil zeggen onbereikbaar. In die zin dat geen mens dit manna kan ontvangen tenzij dat God het geeft. En wat doet God? Ja, je bent in beste handen, hoor. God opent zijn vaderhand en zijn vaderhart. Christus, het brood des levens, dat is uit de hemel neergedaald. Trapt u erop? Omdat u dat levensbrood Christus niet lust? Of raapt u het op vanwege honger naar hem? Wie het levensbrood eet met hart en mond, die wordt verzadigd met Christus. Zo gaan ze van kracht tot kracht voort. Heere, laat uw hemels manna regenen in mijn hart. En dat brood des levens eten, proeven en smaken. Die wonderbare zondaarsliefde van Christus. Dat werkt uit, gemeente, dat de eter wegzinkt in verwondering. Wat een liefde voor zo een als ik ben. Dat zet aan tot volharding in de strijd van het geloof. Dan wijst men het compromis van de hand. En wie één keer gegeten heeft van dit hemelse brood Christus, wat dan? Dat is en dat blijft onvergetelijk. Maar het was voor die dag en voor die week. En het was om toen staande te blijven in die verzoeking. Is die dag, die week, die verzoeking voorbij, dan zullen we weer opnieuw moeten eten van het levensbrood Christus. Nou, dat belooft de Heere ook. Ik zal hem geven te eten. De Heere zal je dagelijks onderhouden met het brood des levens. U valt onder zijn trouwe leiding. En van tijd tot tijd doet de Heere dat op een hele bijzondere wijze. Met het heilig avondmaal. Daar ligt de levensspijs op tafel. Het gebroken brood. En dan de kelk. De kelk met het wijn erin als teken van dat vergoten bloed van Christus voor mij. O Christus, dat uw zonde reinigend bloed ook mijn schuld voor God bedekken. Alle leven op aarde is wonderlijk. Maar het allerwonderlijkste leven, dat is het leven dat Gods kinderen bezitten. Ze zijn arm, doch alles bezittend. Christus is hun leven. En de gemeenschap met hen doet hen van dag tot dag voortgaan. En het tweede, dat is, ik zal hem een witte keursteen geven. Met een nieuwe naam. Wat betekent dat? Nou, het gaat hier om een handeling in een rechtszaak. Als er een gevangene was en hij was onschuldig, dan gaf de rechter hem een witte keursteen. Maar als de gevangene schuldig bevonden werd, dan kreeg hij een zwarte keursteen. Het gebeurde in Pergamus dat onschuldige christenen toch een zwarte keursteen kregen van de rechter. Onschuldig gevangen gezet. Daartegenover belooft Christus, die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen. Hoe is dat mogelijk? He? Dat is nou het wonder van alle wonderen. De gelovige zegt, die witte keursteen, die heb ik van God ontvangen. En ik ben rechtvaardig voor God. En nou heb ik toegang tot dat eeuwige leven met God. Maar moet ik dan geen zwarte keursteen ontvangen? Het is toch bewezen dat ik schuldig ben? Iedere dag sta ik opnieuw in het rood bij God. Hoe kan ik dan een witte keursteen krijgen? Dat was voor Christus weggelegd. Om dat wondere plan van God uit te voeren. Christus de onschuldige kreeg de zwarte keursteen. Hij werd veroordeeld. Christus werd tot zonde gemaakt. Hij had het kleed van onze zonde aangetrokken. De hemelse rechter bevond hem schuldig aan zijn wet. Christus werd veroordeeld. Hij droeg de straf. Hij ging de weg van de veroordeling tot in de Godverlatenheid toe. En toen kreeg hij uit handen van de Vader de witte keursteen. Alles is voldaan. Nog steeds, gemeente, veroordeelt de hemelse rechter iedere zondaar die zijn wet overtreedt. We zullen onder dit oordeel door moeten gaan. Bent u zo'n veroordeelde? Deugt er niets aan u? Christus treedt tussen de hemelse rechter en de veroordeelde zondaar in. Hij gaat daar in de bres staan. En hij zegt, Vader, ik heb de zonde van die zondaar, die daar zo veroordeeld staat, die heb ik op mij genomen. Ik heb die vloek van die zondaar, die daar zo hartelijk buigt, die heb ik op mij genomen. Geef hem mijn zegen. Geef hem de witte keursteen. Dat is het wonder dat God in de Bijbel geopenbaard heeft. Mijn zonden gelegd op Christus. En Christus belooft, ik zal je die witte keursteen geven. Het is een blijvend bezit dat niet van je afgenomen zal worden. Je nieuwe naam staat erop. De naam van het kindschap van God. De naam die betrekking heeft op de genade van God. Voor Abraham was dat de nieuwe naam Abraham. Voor Jacob was dat de nieuwe naam Israël. Voor Simon was dat de nieuwe naam Petrus. En voor u? Christus zegt, ik zal je niet meer dienstknechten noemen, maar vrienden. Een vriend van God genaamd. Raken de gelovigen deze witte keursteen dan nooit meer kwijt? Als zij hem moesten bewaren wel. Hun geloofsleven verdient dikwijls niet een witte, maar een zwarte keursteen. Maar Christus blijft bij zijn besluit. Die overwint. Ik zal hem de witte keursteen geven. En de kracht van zijn middelaarswerk. De kracht van zijn middelaarswerk kan door hun dagelijkse overtredingen niet teniet gedaan worden. Integendeel. Dan zien we meer en meer de ruimte, de heerlijkheid en de geldigheid van Christus genade. En al is het dat ik je voor een ogenblik heb verlaten, ik kom terug. Ik kom terug. Want ik zal me over u ontfermen met eeuwige goedertierenheid. Deze vergoedingen van Christus. Die heerlijke, ongelooflijke beloften, die maken alles goed voor onderweg. Gemeente, zonder God, zonder witte keursteen van de vrijspraak, zonder de dagelijkse voeding met het brood des levens, waar meent u dan rust en vrede in te vinden? Denk niet dat het zo goed zal komen. Weet wel dat dit leven beslist over uw eeuwige toekomst. Buig u voor de Heer neer in alle ootmoed en eerlijkheid. Belijd hem de zwarte steen verdiend te hebben. Belijd hem het brood des levens veracht te hebben. Belijd hem dat onbekeerlijke hart dat zo graag compromis leven wil doen. De Heer is bereid om zo in u te werken dat hij de witte keursteen aan u kwijt kan en zijn belofte de kracht van uw leven zal worden. Hij is bereid u op te nemen in zijn trouwe vaderzorg, opdat je elke dag zal worden begenadigd met dat manna en met dat hemelse brood. Word verzadigd, dan heb je het goed bij God. Amen. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. En vers 13. Laat vrome juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35, vers 1 en 13. eindigen wij met dankgebed en voorbeden. Heere onze God, wij bidden u in uw vaderlijke goedheid en trouw en liefde of u al onze nooddruft wilt vervullen. De nooddruft, die leggen wij ook vanmorgen aan u voor, Heere, in onze voorbeden. De nooddruft in deze wereld waar zoveel is dat niet is naar uw heilige wil. Waar zoveel is waar mensen onder lijden en gebukt gaan. Red nog uit en geef nog het oog op u alleen. Onze nooddruft voor ons land en volk en ons vorstenhuis. Voor hem die ziek is, nog steeds ziek. Wilt u prins Bernhard ook gedenken? Ook bij het ouder worden. Geef hem ook op dat ziekbed die verwachting op u de levende God. Zegen onze koningin en alle die om haar heen staan in de regering. Ook wanneer ze komende week haar verjaardag mag gedenken. Geef haar een gezegende dag, Heere, in uw gunst ontvangen. En dat de vruchten van geloof en bekering ook in haar leven mogen zijn of groeien. En dat het ons land en volk ten goede mag komen. Zegen ons, Heere, ook onze regering en alle die haar terzijde staan. En die in de regering willen staan op de grondslag van uw onfeilbaar getuigenis. Heere onze God, gedenk ons land en volk. Bewaar ons toch bij uw woord, Heere. En wilt u ook alle arbeid van uw woord om ons land en volk weer terug te brengen, wilt u die zegenen? Wij leggen alle nooddruft van de kerk voor u neer. U weet alle dingen, Heere. Geef nog uitkomst. Geef dat de weg van uw woord bewandeld mag worden in alle overleggingen die gedaan worden. Wij leggen de nooddruft van onze gemeente aan u voor, de zieken, de ernstig zieken, thuis en in het ziekenhuis. Help ze nog door, Heere, en geef ze die verwachting op Christus, dat Christus hun leven mag zijn en worden. Want als het leven Christus is, dan is het sterven gewin. Maar als het leven niet Christus is, dan is het sterven eeuwig verlies. Wij leggen alle nooddruft voor van de rouwdragenden, die ook in de week die voorbij ging aan het graf hebben gestaan. O Heere, wij bidden, wil vertroosten zoals u dat alleen kunt. Wij leggen de nooddruft voor van alle kruisdragers, van welke vorm of groot het kruis ook is. Wij leggen ook de nooddruft voor van alle die blijdschap mogen ontvangen hebben. Die blijdschap, Heere. En dan de nooddruft erbij dat we ook werkelijk met die blijdschap omgaan. En met de ontvangen zegeningen. Dat ze ons tot bekering zullen leiden. Wij willen ook de nooddruft van u voorleggen voor het beroep dat we hebben ontvangen. Geef ook licht en wijsheid ook in deze zaak. En gedenk de beide gemeentes. Wij doen ook de nooddruft aan u voorleggen voor vanavond. De dienst met hen die verstandelijk gehandicapt zijn. En die de catechisatie bijwonen van Philadelphia. Geef een gezegende dienst, Heere. In alle eerlijkheid en liefde en gunning. Dat uw woord ook aan hen verkondigd mag worden. En dat wij ze ook mogen omringen met onze aanwezigheid, maar ook met ons gebed. Vervul al deze nooddruft tot uw heerlijkheid in Jezus Christus, onze Heere en Heiland, in wiens naam wij ook dit gebed besluiten. Hoor ons om hem. Amen. Wij zingen nog gemeente Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. Draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.